Shabbat shalom. De Sidra Lech Lecha staat vandaag op het rooster van de synagoge. Ga jij, dat is tot Abraham gesproken. De Sidra begint natuurlijk in Genesis 12 met wat we dan meestal noemen de roeping van Abraham. Eigenlijk ligt het een beetje voor de hand dat je daarover dan zou gaan spreken. Maar toen ik nog eens even de dingen nakeek, zag ik dat ik toevallig, maar wat is toevallig, vorig jaar op dezezelfde Sabbat in uw midden gesproken heb, dat was nog in Amersfoort in de tijd, over de roeping van Abraham, Genesis 12. Dus ik dacht, nou, dan kies ik nu een ander deel van die Sidra. En dat hebben we dus net gehoord, het verhaal van Hagar en Ismaël, Genesis 16. Een verhaal, kun je zeggen, ook met een duidelijke profetische boodschap. Ik hoop dat het me lukt om daarvan iets aan jullie vanmorgen door te geven. We moeten beginnen met te zeggen dat het wel een totaal andere wereld is waar we binnenkomen als we Genesis 16 met elkaar lezen. Al is Abraham dan de vader van de gelovigen, in veel opzichten staat hij een behoorlijk end van ons af natuurlijk. Er zit niet voor iets duizenden jaren ook tussen. Ik las de rake opmerking: in onze huizen, in onze begrippen, zou Abraham toch heel slecht passen. Het zou een wonderlijke conversatie worden als we Abraham op tv-visite zouden krijgen. Het zou wel aardig zijn overigens dat zou kunnen. Maar we leven natuurlijk in totaal andere omstandigheden, maatschappelijke omstandigheden. We komen in dit hoofdstuk Genesis 16 een aantal dingen tegen die wij heel duidelijk en nadrukkelijk als misstanden zouden kenmerken. Om te beginnen natuurlijk slavernij. Hagar is een slavin. Nou, in Bijbelse tijden was slavernij natuurlijk een normaal geaccepteerd verschijnsel. Vandaag is dat gelukkig niet meer zo. Hoewel, als we in de wereld rondkijken, dan zijn er best nog wel heel wat gebieden waar wel sprake is van slavernij. De Arabische wereld, Afrika. Verder kijken wij natuurlijk vreemd aan tegen het feit dat Abraham meer dan één vrouw kan hebben. Hij kan Hagar tot bijvrouw nemen zonder dat iemand hem daar scheef op aankijkt. Zijn vrouw al helemaal niet, want hij neemt die bijvrouw op voorstel van zijn vrouw. In de derde plaats kijken wij natuurlijk vreemd aan tegen het feit dat Hagars kind als het kind van Sarai zou gelden. Hagar, een soort van draagmoeder. Maar als ik dat zo zeg, dan realiseer ik me dat het toch ook weer niet zo ver afstaat van allerlei praktijken die we van vandaag ook kennen. Draagmoederschap, vaak tegen een financiële beloning. Ook met alle problemen die dat met zich meebrengt. Maar goed, veel mensen vinden dat vandaag heel acceptabel. En ja, meer dan één vrouw hebben, relaties hebben los van en naast het huwelijk, dat is natuurlijk voor de mens van vandaag zeer acceptabel. In films, literatuur, wordt het eigenlijk als heel normaal bestempeld. Je moet dat allemaal accepteren. En slavernij, ach, wie zal zeggen dat, los van die voorbeelden die ik noemde, Afrika en de Arabische wereld, ook in onze omgeving geen sprake kan zijn van slavernij. Mensen voelen zich soms als slaven behandeld in arbeidsverhoudingen en zo. En dan vraag je je plotseling af, zijn we echt wel zoveel verder gekomen dan de mensen in de tijd van vader Abraham? De Sumerische cultuur waarin Abraham en Sarai leefden, voordat ze daaruit weggetrokken waren. Hoe dan ook, het is duidelijk dat Abraham en Sarai in totaal andere maatschappelijke verhoudingen leefden dan wij, dat zult u met me eens zijn. En ik zou willen zeggen, tegen die achtergrond moeten we dan ook dit verhaal lezen. Laat ik één mogelijk misverstand om te beginnen uit de weg proberen te ruimen. De maatschappelijke regels die we in Genesis 16 tegenkomen zijn geen regels die we later in de Tora van de God van Israël zullen tegenkomen. Het zijn geen regels die God aan Israël gegeven heeft. Het zijn regels uit de Babylonische, de Sumerische cultuur, waar Abraham en Sarai oorspronkelijk vandaan kwamen. Er is een eeuw geleden ongeveer een oud Babylonisch wetboek gevonden. Het wetboek van koning Hammurabi, een Babylonische koning, waarin precies dezelfde regels voorkomen. Daarin staat namelijk dat als een huwelijk kinderloos blijft, de vrouw het recht heeft haar man een slavin als bijvrouw te geven. En wordt uit deze verbintenis een zoon geboren, het gaat natuurlijk altijd om een zoon vooral, dan geldt deze als de zoon van de wettige echtgenote. De slavin moet afstand doen van haar kind. Er staat ook in dat als een slavin haar plaats vergeet en zich boven haar meesteres gaat verheffen omdat zij moeder is geworden, dat de meesteres dan het recht heeft om haar te vernederen. Het recht om haar te vernederen. Dat wil zeggen haar terug te brengen tot haar slavenstatus. De slavenverblijven. Nou, u merkt dat is precies de situatie die we hier in Genesis 16 aantreffen. Regels dus uit de Sumerische cultuur. Goed, er zijn intussen, nadat Abraham die geweldige belofte gekregen heeft, een groot volk, een nageslacht, een land, een zegen voor de wereld, er zijn intussen 10 jaren verstreken. En nog steeds zijn Abraham en Sarai kinderloos. De beloofde zoon is nog steeds niet gekomen. Menselijkerwijs gesproken lijkt de mogelijkheid daartoe ook steeds meer uitgesloten. Ze zijn ook 10 jaar ouder geworden, vanzelfsprekend. Abraham wacht en hoopt en vreest en bidt. We kennen natuurlijk allemaal de geschiedenis en weten wat voor worsteling dat geweest is in het leven van de aartsvader en de aartsmoeder. Sarai is blijkbaar met wachten en hopen en bidden opgehouden. Resoluut zegt ze, de Heere heeft het mij niet vergund te baren, er komt niets van de belofte terecht, tenzij wij zelf andere maatregelen nemen. Sarai neemt het initiatief. Mag ik het zo zeggen? Ze neemt de zaak uit Gods handen en verzint zelf een oplossing. Abraham, ik zal je mijn slavin geven. Mogelijk zal ik uit haar gebouwd worden. En dan lees ik, Abraham hoorde naar de stem van Sarai. Dat klinkt niet erg overtuigd en enthousiast. Blijkbaar laat Abraham zich overreden, zo van, nou ja, misschien is dat inderdaad wel de beste oplossing. Hoe menselijk is dat, vindt u niet? Misschien herken je daar zelf ook wel iets van. Wachten op God. Moeilijk, duurt soms zo lang. En misschien zouden wij al veel eerder dan Abraham en Sarai de Heere God op onze manier een handje geholpen hebben. Want je zou toch in zo'n situatie in paniek raken en beginnen te zeggen, het wordt tijd dat we zelf een plan gaan maken, anders komt er niks van terecht. Anders kunnen we de belofte wel vergeten. Zo zijn wij mensen toch? We denken al heel gauw dat de vervulling van Gods beloften problematisch is, als we niet zelf een handje uitsteken. Ik zou zeggen, de geschiedenis en ook de kerkgeschiedenis is boordevol van pogingen om God een handje te helpen, om het koninkrijk van God in deze wereld te realiseren, of wat dan ook. Het zijn stuk voor stuk jammerlijke mislukkingen geworden. Geroepen zijn om Gods beloften te geloven en in de weg van het geloof te gaan, dat is nog wat anders dan een handje helpen om ze te realiseren. Abraham en Sarai willen God een handje helpen. Ze zijn ervan overtuigd geraakt dat er van de belofte niets terechtkomt als ze er zelf niet wat aan doen. En zo komt de vader van de gelovigen op een zijspoor en op een dwaalspoor. Want dat is het natuurlijk wel, denk ik. En weet u, eigenlijk ben ik stiekem wel een beetje blij dat de Bijbel ook dit heel eerlijk van Abraham en Sarah vertelt. Want zo komt hij me wel heel nabij, een Een gewoon mensenkind. Een gelovige, zeker. Die enorme stap gedaan heeft om alles achter zich te laten. En het woord van de eeuwige dat naar hem toe kwam, gehoorzaam te zijn. Maar tegelijk ook een aangevochtene, een bestredene, die soms zijn eigen weg gaat. En door schade en schande heen wijs moet worden. Ook de vader van de gelovigen moet tenslotte van genade leven. En van de vergeving van de zonde. Daarom zou ik zeggen, laat hem vooral niet lastig vallen, maar bovenal Gods genade prijzen. Die dwars door alle menselijke gedoe heen soms toch het doel bereikt. Nu, zo komt Hagar in het vizier, de Egyptische slavin. Haar naam heeft te maken met het woord voor vreemdeling, vreemdelingschap. Hagar, de vreemdeling, die eigenlijk niet een van ons is. Blijkbaar is ze meegekomen uit Egypte, toen Abraham en Sarai daar in een tijd van hongersnood geweest zijn. Wonderlijk dat dat direct na de eerste woorden van Genesis 12 verteld wordt, dat Abraham, die naar het land van de belofte is getrokken, afdaalt, afzakt naar Egypte. U kent de geschiedenis. Dus Hagar herinnert ook al aan een niet zo fraaie episode in het leven van Abraham. En ik denk dat ze mogelijk hoorden bij de geschenken die Abraham en Sarai meekregen bij hun overhaaste vertrek uit Egypte. Lees dat nog maar eens na allemaal in Genesis 12, het begin van deze sidra. Hagar, de Egyptische slavin, wordt nu de bijvrouw van Abraham. En na een poosje weet Abraham dat zijn moeder zal, weet Hagar dat zijn moeder zal worden. Wat een vreugde, wat een voldoening. En ook wat een versterking van haar positie. Sarai mag dan meesteres zijn. Zij wordt moeder. Tot nu toe heeft ze voor haar meesteres gebogen. Maar daar heeft ze nu geen zin meer in. Haar vrouw, haar meesteres, werd veracht in haar ogen, vertelt het verhaal. Ze ging dus op Sarai neerkijken. Je kunt erop wachten, zou je zeggen. Hebben Abraham en Sarai dat niet van tevoren overwogen? Hoe dan ook, er ontstaat een geweldige spanning. Er is denk ik niet zoveel fantasie voor nodig om te weten wat er gaat gebeuren. Twee jaloerse vrouwen en een man. Sarai, gekrenkte hoogmoed. Hagar, overmoedig. Misschien ziet ze zichzelf al als meesteres, nu ze moeder gaat worden van het kind van Abraham. Dat versterkt haar positie, ongelooflijk. Maar zover zal het niet komen, daar zal Sarai wel voor zorgen. Zo zie je maar, het loopt al gauw uit de hand als je je eigen oplossingen treft, tussen haakjes. Ik heb je mijn dienstmaagd gegeven, zegt Sarai tegen Abraham. En nu ze moeder wordt, gaat ze mij verachten. Spreek recht. En Abraham kan niet anders doen eigenlijk dan zijn vrouw gelijk geven, volgens de regels die toen golden. Zie, uw dienstmaagd is in uw hand. Doe haar wat goed is in jouw ogen. En Hagar wordt tot haar slavin zijn teruggebracht. Zo zijn de regels, zoals ik u net al vertelde. En dat kan Hagar niet verkroppen. Ze gaat er vandoor. Radeloos, woedend, vernederd. Op een goede morgen is ze verdwenen. De woestijn in, naar Egypte terug. Haar vaderland. Een vlucht, maar ook een wraakneming. Ze zal Sarai haar triomf niet gunnen. Zo dwaalt ze door de woestijn. Natuurlijk een gewisse ondergang tegemoet. Wat moet ze op haar eentje in de woestijn? Voor het avond is, zal ze misschien omgekomen zijn. Hitte, dorst, rovers, wilde dieren, vul maar in. En dan komt God tussen beiden. Weet u, het viel me op dat God in dit hoofdstuk tot op dit moment nog niet aan het woord is geweest. Het ging alleen nog maar over mensen, wat zij bedachten. En nu grijpt de Eeuwige in, genadig, zich ontfermend over die vluchteling in de woestijn. Hij kan Hagar in haar ellende bereiken. En hij brengt haar weer op het goede spoor. Dat doet hij door middel van de engel des Heren. Opmerkelijk. Dat is natuurlijk een verschijning die we vaker in de tenacht tegenkomen. Een manifestatie van God zelf. Een verschijning van de Eeuwige. En ja, de christelijke uitleg heeft er altijd een oudtestamentische verschijning van de Zoon van God zelf in gezien. De Heere Jezus voor zijn menselijke verschijning op aarde. En ik denk dat dat een goede zin geeft om in de engel des Heren een manifestatie, niet alleen van God, maar ook van Yeshua, van Jezus te zien. Dan mag ik het kort door de bocht zo zeggen. God ontfermt zich in Christus over die wanhopige slavin in de woestijn. Zo is God. Maar ja, dan kan het misschien wel tegenvallen dat God zegt, ga terug Hagar, ga terug. Had de Eeuwige geen andere oplossing kunnen bedenken? Moet dat nou Hagar terugsturen naar die moeilijke situatie? Maar God weet beter voor ons wat goed voor ons is dan dat we dat zelf weten. Dat hebt u zelf ook wel eens ervaren, denk ik. Laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken dat ge u verwonderen moet. Soms heb je er best een tijdje voor nodig om daarachter te komen. Maar het is toch in elk geval beter dat Hagar teruggaat naar Abraham met haar nog ongeboren kind, dan dat ze daar in de woestijn omkomt. En dan krijgt Hagar een prachtige belofte. Ze zal een zoon ontvangen, die de mooie naam Ismaël zal dragen, Ismaël. Daar hoorden we het woord Shema in. God hoort. Prachtige naam. Naam als een belijdenis. Naam vol ontferming. God heeft het roepen uit de ellende van de Egyptische slavin Hagar gehoord. En dan komt er ook een belofte voor haar nageslacht. Via Ismaël. Het is goed om die woorden nog goed tot ons te laten doordringen. Ze schrijven geschiedenis, zou ik zeggen, tot op de dag van vandaag. Je kunt deze typering van het nageslacht van Ismaël vergelijken met de spreuken over de stammen van Israël, die we tegenkomen een aantal keren in de Tora. Ze zetten in een paar forse streken een aansprekend beeld van de getypeerde neer, beeld dat we de eeuwen door herkennen. Wat is het beeld dat van Ismaël wordt getekend? Ik zal uw zaad zeer vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet geteld zou worden. Zo spreekt God tot Hagar. Bijna dezelfde woorden als die God tot Abraham gesproken had. En Ismaël zal een woudezel van een mens zijn. Zijn hand zal tegen alle zijn, de hand van alle tegen hem, en hij zal wonen tegenover zijn broeders, voor het aangezicht van zijn broeders, staat er letterlijk. Indrukwekkende, maar toch ook wel een beetje raadselachtige woorden. Ze typeren het nageslacht van Ismaël, de Arabische stammen, als trotse, ontembare woestijnbewoners. Trots op hun vrijheid, onafhankelijk, zelfbewust. Beeld van de wilde ezel of de woudezel wordt genoemd. Wij hebben natuurlijk van de ezel een beetje een suffig idee. Dat is een dom en een suffig dier. Maar het tegendeel is het geval. Als je naar het oorspronkelijke woongebied, leefgebied van de ezel kijkt. Ik trof in het boek Job een hele treffende typering. Mooie beschrijving. Wie heeft de wilde ezel de vrijheid gegeven? Wie ik de vlakte tot zijn woning aanwees en het zilte land tot zijn verblijf? Hij lacht om het gewoel van de stad. Luistert niet naar het geschreeuw van de drijver. Hij zoekt de bergen af als zijn weide en speurt naar al wat groen is. Dat is een hele treffende tekening van het trots, zelfbewust, onafhankelijk dier dat zijn eigen weg gaat, om zo te zeggen. Zo zal Ismaël zijn en zo zullen zijn nakomelingen, de Arabieren, zijn. Hij zal wonen in de stad, in de woestijn, en lachen om het gewoel van de stad. Daarin vertonen ze de trekken van Hagar, die weigerde zich door Sara haar plaats te laten wijzen. Maar er zit ook een hele donkere kant aan die ongebreidelde vrijheidszin. Zijn hand zal tegen alle zijn, de hand van alle tegen hem. Hij zal wonen voor het aangezicht, ten aanschouwen, tegenover al zijn broeders. Dat laatste betekent waarschijnlijk zonder zich iets van hen aan te trekken, gericht op overleven in de woestijn. Een en al competitie, om zo te zeggen. Zijn hand tegen alle, de hand van alle tegen hem. Dat wijst natuurlijk op een voortdurende strijd met alles en iedereen. Nogmaals, dat heeft te maken met dat harde leven in de woestijn. Als je wel eens in de woestijn geweest bent, dan weet je dat je enorm onder de indruk komt van dat imponerende landschap. Je kleinheid als mens en de grootheid van de eeuwige. Het is niet voor niets dat God zijn Tora in de woestijn gegeven heeft. Tegelijkertijd merk je ook dat het een bijna onleefbaar gebied is voor een mens. En in elk geval voor mensen als wij, die uit een totaal andere situatie komen. Woestijnleven is hard. Nooit rust, nooit vrede. En dat vormt de karakters. Er is nog altijd een Arabisch gezegde dat ik jaren geleden al in Jeruzalem hoorde, en dat de spreuk van de engel treffend, de engel des Heren treffend onderstreept. Dit gezegde, ik tegen mijn broer. Mijn broer en ik tegen onze neefs en wij tegen de rest van de wereld. Typering van de Arabische mentaliteit. Typering voor Isaac, voor Ismaël, voor zijn nageslacht. Verderop in de Torah, in Genesis, wordt verteld dat de afstammelingen van Ismaël, evenals de kinderen Israëls, 12 stammen vormen, die een groot gebied bewonen. Van die 12 stammen van Ismaël vallen in elk geval 2 dingen te zeggen. Gods zegen is Ismaël beloofd. Hij is toch ook de zoon van Abraham. God heeft die belofte gehouden. Zeer talrijk is het nageslacht van Abraham van Ismaël geworden, tot op de huidige dag, een machtig volk. En vandaag, u weet dat, leven er tientallen miljoenen Arabieren. Ze bewonen een groot gedeelte van het Midden-Oosten en van Noord-Afrika, in meer dan 20 Arabische islamitische staten. Ze beheersen de rijkste olievoorraden ter wereld en zijn daarmee een factor van wereldpolitieke betekenis. Niemand kan meer om de Arabische wereld heen. Vindt zich echt in het centrum van de wereldmacht. Maar in de tweede plaats is het ook heel duidelijk uit de Torah dat niet Ismaël, maar Isaac straks de drager van de belofte zal zijn, de aartsvaderlijke verbondsbelofte. Naar het welbehagen van God gaat de lijn van verkiezing en verbond via Abraham, Isaac en Jacob. En niet via Abraham en Ismaël, zoals natuurlijk de islam beweert. Maar hoe het ook gaan zal, wat de nazaten van Ismaël ook pretenderen, in Isaac wordt Abrahams nageslacht gebouwd. En via Abraham, Isaac en Israël zal de Heere de wereld zegenen. Dat lezen we heel nadrukkelijk in het volgende hoofdstuk, Genesis 17, 15 tot en met 21, lees dat straks thuis maar even na, waar Abraham bij God bepleit dat Ismaël de drager van de belofte zal mogen zijn. Nadat hij in ongeloof heeft gereageerd op de aankondiging van de geboorte van een zoon uit Sara, zoals Sara, die 90 jaar is baren. Och, zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven, vraagt Abraham dan. Het antwoord van God is bijzonder duidelijk. Hij zegent Ismaël, maakt hem vruchtbaar, tot een groot en machtig volk, maar mijn verbond zal ik met Isaac sluiten, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht. Volgende hoofdstuk, Genesis 17. En daarmee zijn we, naar mijn overtuiging, ook midden in de strijd van vandaag. Gaat het om een politieke strijd in het Midden-Oosten, om land en nou ja, alles wat daaraan vastzit? Dat is het natuurlijk ook. Maar het is bovenal een geestelijke strijd. De dingen spitsen zich meer en meer toe. We zien in onze generatie een nieuw ontwaken van de Arabische wereld. En daarmee hand in hand een herleving van de islam. En ik zou zeggen, tendensen van de eindtijd worden zichtbaar. Met de terugkeer van het Joodse volk naar het land van de belofte, het beginnend herstel van Israël, begin van de vervulling van Bijbelse profetieën, zien we tegelijk ook de opkomst van de islam. En horen we de pretenties van de islam, de trots van de islam, die zichzelf beschouwt als de complete en volmaakte religie van de ware enige God. En voor mij is dat bijzonder duidelijk gesymboliseerd in de moslimheiligdommen op de Tempelberg in Jeruzalem. En we weten allemaal, er is al op gewezen ook vanmorgen, hoe regelmatig dat in het nieuws, prominent in het nieuws is. Maar als u daar geweest bent en u hebt bijvoorbeeld op de Olijfberg gestaan, dan kijk je op de Tempelberg en dan zie je die twee trotse islamitische heiligdommen. De rotskoepel, prachtig gebouw met die gouden koepel, en aan de andere kant de Al-Aqsa-moskee. Het Israëlische leger veroverde de oude stad en de Tempelberg in Jeruzalem in de Zesdaagse Oorlog van 1967. Maar de regering van Israël liet de top van de berg over aan onder gezag van de Waqf, de islamitische autoriteit. En die plek is een bron van conflict. Er worden steeds meer. De laatste ontwikkelingen in dat conflict zijn dat zelfs een organisatie die zegt de volkeren te vertegenwoordigen, de Joodse verbondenheid met die plek ontkent. Volgende stap is, dat heb je ook gelezen misschien in de krant, dat de Palestijnse autoriteit bezig is met voorbereidingen om de Dode Zeerollen aan Israël te ontfutselen, op grond van een uitspraak van diezelfde UNESCO. Bron van conflict. En als ik de profetieën geloof, en die geloof ik, dan zal dat ook meer en meer het geval zijn. Die rotskoepel is een mooi en interessant bouwwerk. Maar vergis je niet. Het is niet alleen maar een interessant moment uit een grijs verleden. Het is vooral een symbool van de victorie van de islam over jodendom en christendom. Op die rotskoepel staat in prachtige, gekalligrafeerde Arabische letters Allahu Akbar. Kreet kennen we, we vertalen meestal met Allah is groot, maar de juiste vertaling is eigenlijk Allah is groter, of zelfs Allah is de grootste. En tweede helft van die zin, en hij heeft geen zoon. De bedoeling is zonneklaar. Waar eens de Joodse tempel stond, verrijst een monument voor Allah. De triomf van de islam over het Jodendom. En deze Allah heeft geen zoon. Triomf van de islam over het christendom. En dat is in profetisch perspectief het hart van het conflict, de geestelijke strijd, achter de strijd van de Arabische wereld tegen Israël en in het verlengde daarvan ook tegen het christendom. Joden mogen de Tempelberg niet betreden op gezag van islamitische autoriteiten. En wanneer je als christen de berg bezoeken wilt, dat kan meestal een paar uur 's morgens. Soms ook niet, meestal kan het wel. Dan moet je je Bijbel achterlaten. En je hebt in geen geval toestemming om te bidden of iets christelijks te doen. Want de Tempelberg behoort Allah de Mohammed, en Mohammed de islam. Daarmee raken we aan wat je de islamitische vervangingstheologie zou kunnen noemen. De islam ziet zichzelf vanzelfsprekend als de vervanging van zowel Jodendom als Christendom. Mohammed heeft, dankzij de openbaring van Allah, de oorspronkelijke religie van Ibrahim hersteld. Abraham, Ibrahim, die zowel door Joden als door Christenen geperverteerd was. Daarmee gaat de islamitische vervangingstheologie nog ver voorbij de christelijke vervangingstheologie. De islam vervangt zowel christendom als jodendom. En zo probeert Ismaël opnieuw Israël of Isaac te overwinnen. Maar al deze gebeurtenissen hebben in feite dus hun wortel in het verhaal van Genesis 16. Daar wordt inderdaad de kern van de geschiedenis beschreven in dit verhaal uit de Tanach, uit de Torah. Die ontwikkeling in de Arabische, de islamitische wereld, met daaromheen de toestemming in veel opzichten van de volkeren, is uitermate verontrustend natuurlijk te noemen. We hebben al die zaken al eerder gehoord. In onze eigen christelijke geschiedenis. En we weten hoe verwoestend ze gewerkt hebben. Maar het lijkt er nu sterk op, zoals ik al zei eigenlijk, dat de islamitische vervangingstheologie de plaats gaat innemen van de christelijke vervangingstheologie in een nog verhevigde mate. De kerk leert misschien, ik zeg het voorzichtig, de vervangingstheologie langzamerhand af. Maar de islam staat klaar deze gedachtenwereld over te nemen. En zo het werk van een eeuwenlange anti-Joodse, antisemitische traditie van het christendom af te maken. Maar zoals ik al gezegd heb, in profetisch perspectief is dit alles terug te voeren op wat in Genesis 16 begon en in onze tijd actuele betekenis krijgt en zelfs radicaliseert. Ismaël tegen Isaac, Ismaël tegen Israël. Ismaël steelt Isaacs plaats. Ismaël steelt Isaacs geschiedenis en Isaacs identiteit. En het lijkt alsof de wereld daar ja en amen op zegt. Dat zou natuurlijk in de kerken veel feller tegen geprotesteerd moeten worden. Ik zou wel willen, met alle respect voor mensenrechten, Palestijnse rechten, de westerse kerken en de westerse media, deze propaganda meer zouden ontmaskeren. Maar dat ligt kennelijk niet zo goed in de publiciteit. Ik heb van de Raad van Kerken, van de Wereldraad van Kerken, geen enkel protest in deze richting gehoord. Ook niet naar aanleiding van wat er pas gepasseerd is allemaal in de UNESCO. Blijkbaar, zeg ik dan, is het voeren van deze geestelijke strijd voorbehouden aan individuele christenen of groepen van christenen die open oog en oor en hart hebben voor het profetisch getuigenis van God. En die moeten dan vooral ook niet zwijgen, maar een duidelijk appel laten horen. In de De naam van Yeshua, Christus, de Messias, mag, moet de liefde van God ook aan de Arabische wereld verkondigd worden. En tegelijk moeten de pretenties van Ismaël, van de islam, worden ontmaskerd. En iedere christen die zijn Bijbel gelooft, zal getuigen van het woord van de God van Abraham, Isaac, Jacob. De vader van onze Heer Jezus Christus. Solidair zijn met het Joodse volk dat thuis komt in het beloofde land. Met het oog op het Messiaanse Rijk. Ik ga nog even terug naar Hagar. Want we hebben haar, om zo te zeggen, in de woestijn achtergelaten net. Toch nog even iets over hoe het met Hagar in dat verhaal verder gaat. En wat ik zo treffend vind is dat het verhaal een soort van geloofsbelijdenis van Hagar vermeldt aan het slot. Prachtige woorden. Ze belijdt de God die ze in de woestijn ontmoet heeft als de God die naar haar heeft omgezien. Ongetwijfeld had ze daar ook in de tent van Abraham het een en ander over gehoord, maar ze heeft dat nu zelf ervaren. U bent een God des aanziens. Een God die naar mensen in hun ellende omziet. En dat nog wel zonder dat ik naar hem omzag. Prachtig toch, dat is een volle geloofsbelijdenis, zou ik zeggen. Dat is evangelie, goede boodschap. God ziet naar ons om, nog voordat wij naar hem gaan zoeken. En de put waarbij zich dat alles afspeelt in de woestijn, ontvangt er zelfs zijn naam door. Lachai Roi, de put, de bron van de levende, die mij ziet, heel letterlijk vertaald, die naar mij omziet, de levende die mij ziet. Dat is de God van Israël, de eeuwige, de vader van Jezus, de Messias. En zo wordt die bron in de woestijn een zichtbare prediking van het evangelie. Een straal van licht in alle duisternis, die er ook in dit verhaal is. En alle vijandschap telkens weer, waar zich de geschiedenis voortdurend herhaalt. Een straal van licht, de levende ziet naar ons om. De levende zag naar Hagar om. De levende ziet naar Israël om. De levende ziet naar alle om, die schuilen bij zijn zoon, Yeshua, de Messias. Zelfs voordat wij naar hem gevraagd hebben. En ik zou zeggen, met dat getuigenis van de Egyptische slavin kunnen we doen. Ook vandaag, God ziet naar ons om. Amen.